Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
Goedemorgen, dit is de Week van Energeia op vrijdag 8 december. Ik ben Ilse Akkermans en bij mij in de studio is vandaag Sabine Sluiters, redacteur van Energeia. Welkom Sabine.
Dank je.
We hebben het deze week over het definitieve Nationaal Plan Energiesysteem dat demissionair klimaatminister Rob Jetten naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. En daar staat onder andere een nieuw deel over de maatschappelijke kant van het energiesysteem. Sabine vertelt zometeen wat daaronder valt en voor welke keuzes een nieuw kabinet staat. Maar eerst kijk ik met hoofdredacteur Wouter Hielkema naar ander nieuws van deze week. En ook Wouter is weer in de studio vandaag. Goedemorgen Wouter.
Goedemorgen Ilse.
Welke onderwerpen sprongen voor jou uit in het energienieuws van deze week?
Ten eerste dat de autoriteit Consumentenmarkt het maximum warmtetarief heeft vastgesteld voor huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet. Het tarief is afhankelijk van het verbruik en halveert bijna vergeleken met vorig jaar. Maar de warmtenota halveert niet. Daarnaast, het Schotse bedrijf OEG Renewables wil het Nederlandse Bluestream overnemen. Dat is een technisch offshore dienstverlener. De plannen hebben te maken met de veranderende werkvelden op de Noordzee. En in Flevoland zijn alle windturbines van Windplan Groen afgebouwd. En die krijgen een naderingsdetectiesysteem waarmee de rode lampen op de windmolens alleen nog aangaan 's nachts als er vliegtuigen in de buurt zijn. Maar het is onzeker of dat ook wel echt daadwerkelijk binnenkort gaat gebeuren.
Ja, we beginnen met het maximum warmtetarief voor huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet. Het verbruiksafhankelijke tarief halveert bijna vergeleken met vorig jaar. Hoe zit dat, Wouter?
Ja, nou, belangrijk ten eerste om te zeggen, het gaat om de maximale tarieven die de ACM vaststelt. Een warmteleverancier kan gewoon lagere tarieven vaststellen. Daar is nu niks over gezegd. Maar het maximale tarief heeft de ACM vastgesteld. En van het verbruiksafhankelijke deel, dat halveert ten opzichte van vorig jaar. Kijk, vorig jaar zaten we natuurlijk in de energiecrisis. Dat was een hele hoge gasprijs. En het warmtetarief is gekoppeld aan de gasprijs. Dus door die hele hoge gasprijs gingen ook de warmtetarieven enorm omhoog. Dat werd nauwelijks gevoeld vanwege het prijsplafond, wat toen ook heerste. Dat is, dat prijsplafond, dat geldt niet als een maximum tarief. Maar dat is gewoon een plafond waarvan de overheid heeft gezegd, alles wat boven die prijs komt, dat vergoeden wij aan de huishoudens via de leveranciers als een soort overheidssubsidie, om de energierekening wat lager te houden. Maar door dat plafond werd die hoge warmteprijs werd niet zo gevoeld door de huishoudens. Nu, die koppeling met de gasprijs bestaat nog steeds. De gasprijs is enorm gedaald en nu is ook het warmtetarief flink gedaald.
Ja, en een halvering van het maximumtarief, dat betekent niet dat ook de warmtenota halveert. Daarvoor waarschuwt de branchevereniging Energie Nederland, hè? En dat heeft te maken met het wegvallen van het prijsplafond.
Ja, inderdaad. Dat prijsplafond zorgde er dit jaar, dit lopende jaar, zorgt dat prijsplafond ervoor dat huishoudens niet dat enorme hoge tarief hoeven te betalen. Eigenlijk, het prijsplafond ligt ongeveer op het maximumtarief wat de ACM nu heeft vastgesteld. Dus de prijs dit jaar die een huishouden betaalt en de prijs die een huishouden volgend jaar betaalt, die liggen helemaal niet ver uit elkaar. Die liggen vlak onder elkaar. Daar komt ook nog bij dat de vaste kosten omhoog gaan. Die zijn gekoppeld aan de situatie van huishoudens met een gasaansluiting. Daar is ook die gaskoppeling. En Energie Nederland verwacht daarom een kleine stijging van de warmtenota.
Het maximumtarief is inderdaad gebaseerd op de referentiegasprijs. Het niet meer dan anders principe. En in de nieuwe warmtewet waarover de Tweede Kamer zich nu moet buigen, wordt overgegaan op het kostenplusmodel. Wat houdt dit in?
Ja, die nieuwe warmtewet, daar hadden we het vorige week over in de podcast. Dus daar moeten luisteraars nog even terugluisteren als ze daarin geïnteresseerd zijn. Kijk, toen die warmtewet 20 jaar geleden werd ingesteld, toen was de wetgever heel bang dat die warmtebedrijven als monopolist, dat die de huishoudens die aan een warmtenet zouden worden aangesloten, dat die onredelijke prijzen zouden geven. En toen hebben ze het niet meer dan anders principe bedacht. Een warmteklant zou niet meer moeten betalen dan wanneer die een gasklant was. Nou, dat bestaat nog steeds. Dus die koppeling met die gasprijs, die is er. Maar daar is eigenlijk niemand meer heel erg tevreden over. Het is niet transparant. Het is onduidelijk waar die warmte, de relatie tussen de warmteprijs en de gasprijs, die loopt steeds verder uit elkaar. En het is dus voor een warmteklant eigenlijk heel raar om afgerekend te worden op basis van wat er gebeurt op de gasmarkt. daar willen ze dus vanaf. De ACM wil daar vanaf. De warmteleveranciers willen er ook vanaf. De ACM zegt van ja, doordat het nu niet transparant is hoe die prijs precies tot stand komt. Dat ondermijnt ook het vertrouwen van de consument in warmteoplossingen. Dus dat moeten we niet hebben. Nou, warmtebedrijven hebben datzelfde eigenlijk. Die hebben ook klanten die zeggen van ja, waar komen die tarieven vandaan? Dit willen we helemaal niet betalen. Dus in die nieuwe warmtewet komt er een kostenplus model, zoals het zo mooi heet. En dan wordt het warmtetarief echt gebaseerd op de kosten die een warmteleverancier moet maken om die warmte aan die klant te leveren.
Ja.
Die plus betekent dan dat er ook nog allerlei andere kosten bij kunnen komen, waarvan de ACM wel controleert of ze redelijk zijn en of dat of daar niet overwinsten worden gemaakt of iets dergelijks.
Ja.
Die wet, daar hebben we het vorige week over gehad, die moet nog behandeld worden. Die is vorige week of twee weken geleden is die naar de Tweede Kamer gestuurd. Nou ja, op dit punt, daar is weinig discussie over. Wordt die wel aangenomen, maar voordat die warmtewet daadwerkelijk door de twee kamers is en dit ook daadwerkelijk realiteit wordt, ja, dan is er nog wel wat water door de Rijn gestroomd.
Dan gaan we naar je tweede onderwerp. OEG Renewables, een Schots bedrijf, wil het Nederlandse Bluestream overnemen. En dat is een technische offshore dienstverlener. De plannen hebben te maken met het veranderende werkveld op de Noordzee. Ja, Wouter, waar houdt Bluestream zich eigenlijk mee bezig en waar loopt het bedrijf tegenaan?
Ja, Bluestream is een Nederlands bedrijf dat offshore diensten voor installatie, onderhoud en ontmanteling van offshore installaties biedt. Zo vond ik op de website. Wij spraken deze week met directeur Rolf de Vries. En die zegt, waar zij echt goed in zijn, is werken onder water. Ze werken met duikers, met onbemande duikboten. Ja, en doen dus installatie van offshore. Dat kan zowel windenergie zijn, maar ook de olie- en gassector. Installatie, onderhoud en ontmanteling. De olie- en gassector op de Noordzee, dat is op zich een aflopende zaak. Productie neemt daar steeds verder af. Terwijl de windsector groeiend is. En dat, dat is iets wat Bluestream nadrukkelijk in beeld heeft. En die wil daar ook in groeien.
Ja, daar heeft de stap van het bedrijf om samen te gaan met OEG Renewables waarschijnlijk mee te maken.
Dat heeft daarmee te maken voor beide bedrijven. Het is eigenlijk een beetje een wederzijdse match. Kijk, Bluestream die treedt op als onderaannemer bijvoorbeeld van partijen als Van Oord of Boskalis bij de bouw van windparken op zee. Voor onderhoud van windturbines werken ze wel direct in opdracht van exploitanten. En wat de Vries aan ons vertelde is, die zegt die offshore windmarkt, dat is echt een wereldwijde markt. En dat vraagt eigenlijk een beetje een consolidatie. Hè? De bedrijven moeten groeien om die hele mondiale markt te kunnen bedienen. En toen kwam er een match met OEG Renewables. Dat is een bedrijf dat wereldwijd opereert. Alleen maar in de hernieuwbare energiesector. Nou ja, en kennelijk klikte het tussen die bedrijven. En daar is een overname uit voortgevloeid. Het portfolio van Bluestream kan op die manier groeien. Ze blijven wel onder hun eigen merknaam opereren.
En OEG Renewables, wat is dat voor een bedrijf?
Ja, dat is een Schots bedrijf. Een dochteronderneming van OEG Offshore uit Aberdeen, Schotse havenstad. Ja, en dat is een bedrijf dat heel erg actief is, heel erg aan het groeien is op de renewable sector. De overname van Bluestream is de vijfde overname dit jaar van OEG Renewables. En een bedrijf waar we denk ik nog wel meer van zullen horen.
Dan hebben we nog je derde onderwerp. Alle windturbines van Windplan Groen in Flevoland zijn afgebouwd. En ze krijgen een naderingsdetectiesysteem waarmee de rode lampen op de windmolens alleen nog aan zouden gaan als er een vliegtuig in de buurt is. Wouter, ja, Windplan Groen is een omvangrijk project. Kun je vertellen wat dit project inhoudt?
Ja, het is in Flevoland is Windplan Groen een verzameling van 11 verschillende windparken. Gezamenlijk vermogen ongeveer 500 megawatt. Jaarproductie van 1,8 terawattuur. Nou, hoeveel is dat? Dat is ongeveer 2% van het elektriciteitsverbruik in Nederland. Dus dat is best fors. Het windplan is een zogenoemd repowering project, heet dat. Waarbij oude verspreide windturbines worden vervangen door nieuwe. 86 in totaal. En Windplan Groen is grotendeels een eigendom van de bewoners van het buitengebied in Flevoland.
Ja, en alle windturbines in dat Windplan Groen krijgen dus een Aircraft Detection Lighting System, ADLS. Hoe werkt dat systeem?
Ja, we hebben het er wel eens eerder over gehad in deze podcast, een tijdje terug. Dat was toen er subsidie werd verleend voor windparkexploitanten om dit systeem aan te leggen. Kijk, s'nachts staan op alle windturbines die hoger zijn dan 150 meter, staan van die rode lampen te knipperen. En dat is voor de omgeving is dat gewoon een bron van overlast. En iedereen wil er eigenlijk vanaf. De overheid wil er vanaf, de windparkexploitanten willen vanaf en de omwonenden willen er vanaf. Maar ja, die rode lampen staan er niet voor niks op te knipperen. Dat is voor de vliegtuigveiligheid. Nou, dit systeem, dat detecteert eigenlijk of er een vliegtuig in de buurt is. Gaat via een transponder. Elk vliegtuig heeft een transponder aan boord dat voortdurend uitzendt. Hallo, hier ben ik. Hallo, hier ben ik. En dit systeem vangt dat op. Berekent dan via multilateratie, dan verder, mag je verder vergeten, maar berekent het hoe, waar dat vliegtuig zich precies bevindt. En als het in de buurt van het windpark is, floepen die lampen aan. Als er geen vliegtuig in de buurt is, kunnen die lampen uitblijven. Dat is het idee. En dat wordt nu dus bij Windplan Groen geïnstalleerd. Het is wel iets wat, ja, we hadden het de vorige keer over waar die subsidie voor komt. Het is iets wat nog in de beginfase zit. Het moet nog echt uitgerold worden.
Ja, want ondertussen is nog niet zeker of die rode lampen ooit ook echt uit kunnen, begrijp ik. Want welke obstakels zijn er nog?
Nou ja, dat komt dus doordat het nog relatief nieuw is. En ja, we hebben het wel over luchtvaartveiligheid. Dat is iets waar zwaar aan getild wordt. Ja, als een vliegtuig tegen een windturbine aanvliegt, dat is natuurlijk heel erg, dit kan desastreus aflopen. En daarom is de inspectie leefomgeving en transport is daar heel alert op om te zorgen dat alles goed in orde is. Nou, hier voor Windpark Groen wachten ze, zeggen ze, nog op de technische documenten en er moet nog een vliegtest uitgevoerd worden. Hè? Dus dan gaat er een vliegtuig langs vliegen en dan moeten we kijken of die goed gedetecteerd wordt en of alles dan goed werkt. En ja, als dat allemaal akkoord bevonden wordt, pas dan kan het door. Maar voor de ILT is het toch ook allemaal relatief nieuw. En ja, het is echt iets waar je geen fouten wil permitteren. Dus daar wordt gewoon goed en zorgvuldig de tijd voor genomen. Als alles werkt, dan is de verwachting dat idealiter ongeveer 95% van de tijd die lampen uit kunnen blijven. In de praktijk zal het iets minder zijn. We spraken iemand van Windpark Groen. En die rekent dat 75% van de tijd ongeveer de lampen uit kunnen blijven. Dus dat is wel heel fors.
Dankjewel, Wouter. We gaan het hebben over het definitieve Nationaal Plan Energiesysteem dat demissionair klimaatminister Rob Jetten naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In deze definitieve versie staat onder andere een nieuw deel over de maatschappelijke kant van het energiesysteem. En over wat eronder valt en voor welke keuzes een nieuw kabinet staat, praat ik met redacteur Sabine Sluiters. Sabine, we hebben in de zomer al een special gemaakt over het Nationaal Plan Energiesysteem. Dat was naar aanleiding van de conceptversie ervan. En jij hebt ook een aflevering van onze podcastserie Voetnoten eraan gewijd. Om onze geheugens op te frissen, wat houdt dit omvangrijke Nationaal Plan Energiesysteem nou ook alweer in?
Ja, het is een heel omvangrijk plan waarin het kabinet in kaart brengt hoe het energiesysteem van de toekomst eruit moet zien en wat er voor nodig is om daar te komen. Dus dat is nogal wat. 400 bladzijden aan tekst en een hoop bijlages.
En heb je ze allemaal weer doorgelezen?
Nou, ja, zo goed en zo kwaad als het gaat. Mm. En vlak voor de zomer is dit concept dus gepubliceerd. En de afgelopen maanden hebben daar burgers, bedrijven, belangenorganisaties op kunnen reageren.
Ja, en ook het Planbureau voor de Leefomgeving heeft een reflectie geschreven op de conceptversie.
Ja.
Welke kritiek had het PBL?
Ja, klopt. Ze hebben ook goed naar gekeken, doorgelezen. En de kritiek, ze hadden een aantal commentaarpunten. Ik kan dat niet allemaal behandelen, maar een paar zal ik er eventjes doornemen. Ja, dat gaat om de publieke belangen. Het NPE geeft dus weer, met het NPE geeft de overheid weer hoe ze richting geeft aan het energiebeleid voor de komende decennia. Maar ja, het is niet in beton gehouden. Dat kan gewoon niet. Je kan niet nu al bedenken hoe het er precies uit komt te zien. Dus moeten ze nog een heleboel keuzes maken in de toekomst. Nou, en in het NPE, het concept NPE, heeft het kabinet weergegeven dat ze daarbij bepaalde publieke belangen in oogschouw zullen nemen. Nou, bijvoorbeeld betrouwbaarheid, duurzaamheid, betaalbaarheid, veiligheid. Nou, dat moet allemaal meegenomen worden. En het PBL, die belangen die kunnen elkaar natuurlijk in de weg zitten. Dat voel je op je klompen aankomen. Dus, en het PBL zegt, ja, er is niet echt een afwegingskader om die belangen tegen elkaar te wegen, als ze dus met elkaar in de knel komen. En ze stellen dan voor om daar het concept brede welvaart voor te nemen. Een ander aandachtspunt vond het PBL dat in het concept NPE vooral dat het nog vooral een plan van de overheid is, waar de burgers dan achteraf soort van bij betrokken worden. Terwijl het echt een plan van de samenleving moet worden, waar burgers zich mee verbonden voelen en dat ze inspireert en de ruimte geeft om zelf bij te dragen ook aan die energietransitie. En dat was dus ook een kritiekpunt van het PBL.
Ja. En hoe is het kabinet daarmee omgegaan in het definitieve Nationaal Plan Energiesysteem met die reflectie?
Ja, er is dus onder andere wat je al noemde, dat extra verdiepingsdocument gekomen, waarin wordt beschreven dat de energietransitie niet alleen een technische en een economische transitie is, maar ook heel erg een maatschappelijke transitie. Mm-hmm. En in dat document onderstreept het kabinet dat vooral drie publieke belangen heel erg belangrijk zijn, namelijk rechtvaardigheid, participatie en betaalbaarheid. En deze belangen die zijn bepalend voor de mate waarin de energietransitie ook daadwerkelijk een maatschappelijke transitie is.
Ja.
En een ander punt wat ze meer onderstrepen is dat gedragsverandering een echt fundamenteel onderdeel is van de energietransitie. En het kabinet zegt dan in een definitieve NPE in te willen zetten op het weghalen van barrières die duurzaam gedrag in de weg staan en het creëren van een omgeving die duurzaam gedrag stimuleert.
Waar denkt het dan aan?
Ik voorzie normeren en beprijzen, kan ik me voorstellen. Van bijvoorbeeld, neem een vleestaks of
rekeningrijden.
Rekeningrijden, precies. Ja. Zodat je dus stimuleert dat mensen duurzame keuzes maken.
Ja, het kabinet schrijft in het Nationaal Plan Energiesysteem ook dat energiebesparen net zo belangrijk is als maximaal inzetten op het opwekken van duurzame energie. Waar doelt het dan vooral op?
Ja, dat is een van de belangrijkste hoofdkeuzes van het concept NPE, was het inzetten op maximaal aanbod van duurzame energie om te kunnen voldoen aan het hoogste vraagscenario. Zo werd het gepresenteerd. En die keuze leidde echt tot behoorlijk veel reacties in de dialoog die daarna dus is gevoerd. Mm-hmm. Want er wordt eigenlijk gevonden dat het hoogste vraagscenario, dat is een te grote energievraag. En het inzetten op maximale productie botst ook heel erg met de tweede hoofdkeuze, namelijk energie besparen. Mm-hmm. En alleen al het feit dat dat in het conceptversie op de tweede plaats kwam, riep wel wat reacties op. Want dat is eigenlijk, vinden ze, en PBL zegt dat ook, dat is eigenlijk de verkeerde volgorde. Je kunt beter eerst besparen en dan hoef je ook minder op te wekken.
Ja.
En daarbij wordt wederom gewezen op dat energie besparen ook echt vraagt om gedragsverandering. Mm-hmm. Maar goed, het kabinet zegt nu in het definitieve NPE dat dit toch niet echt, dat ze het zo niet hadden bedoeld. Dat ze niet per se willen inzetten op maximale productie om een zo hoog mogelijke vraag te voorzien. Maar omdat ze zeggen dat ze zien aankomen dat we dat maximale aanbod de komende jaren sowieso nodig zullen hebben. Het kabinet denkt dat er dermate veel duurzame energie nodig is om fossiele energie te vervangen. Dat er, en dan ga ik citeren, tot zeker ongeveer 2035 geen sprake kan zijn van een structureel overschot. Dus we zullen het allemaal nodig hebben.
Ja.
Maar goed, die energievraag die is wel degelijk afhankelijk natuurlijk van keuzes die je maakt. Bijvoorbeeld, in het NPE wordt bijvoorbeeld uitgegaan van een ongewijzigde industrie in Nederland. Alle industrie die er is nu gebruikt echt heel veel energie. 44% van het totaal Nederlands eindverbruik gaat naar de industrie. En dat bepaalt natuurlijk ook voor een belangrijk deel hoeveel energie opgewekt moet worden.
Ja.
Dus de kritiek is dus eigenlijk dat er een beeld moet komen van welke industrie heeft Nederland eigenlijk nodig in 2050. Dat hoor je eigenlijk overal wel doorsijpelen.
En het kabinet zet in het NPE in op een CO2-vrij elektriciteitssysteem in 2035. Daar is ook heel wat commentaar op gekomen.
Ja.
Waarom is dat zo?
Ja, er werden vraagtekens gezet bij de haalbaarheid van dat doel. En het kabinet erkent ook dat in het definitieve plan dat het CO2-elektriciteitssysteem een opgave van formaat is. Ja. En gaat ook met urgentie uitwerken wat er over de volle breedte van de elektriciteitsketen nodig is om deze ambitie te realiseren. Het probleem is natuurlijk dat hoe meer duurzame elektriciteit, hoe duurzamer het elektriciteitssysteem wordt, hoe weersafhankelijker natuurlijk. En daarvoor is veel meer flexibiliteit in het systeem nodig. En de vraag moet aangepast worden aan het aanbod. En er moet voldoende opslag en CO2-regelbaar vermogen zijn. En Nederland moet ook daarmee meer samenwerken met buurlanden. Dus zonder die flexibiliteit is het doel van een CO2-vrij elektriciteitssysteem in 2035 slecht haalbaar. En in het definitieve NPE besteedt het kabinet dan ook veel meer aandacht aan die flexibiliteit. Die willen ze gaan stimuleren door bijvoorbeeld Europese productstandaarden en aansturingsprotocollen te bevorderen, die de flexibele inzetbaarheid van elektrische en hybride installaties mogelijk maken. Mm-hmm. En ook wil het dus de verbinding, dus interconnectie met andere landen, die een beetje vergelijkbare elektriciteitsprofielen hebben, uitbreiden.
Ja, en inmiddels hebben we verkiezingen gehad en die gaan uitmonden in een nieuw kabinet. De grootste partij, de PVV, wil een einde aan de energietransitie en het klimaatbeleid. Voor welke keuze staat het nieuwe kabinet en waar moet Nederland zich sowieso aan houden?
Ja, daar is ook weer op gestudeerd. En daar is wederom een rapport over verschenen. Mm. Dit keer 100 pagina's, dus dat was een dunnetje.
Ja.
En dit is gemaakt door een ambtelijke werkgroep. En die heeft een keuzewijzer klimaat en energie opgesteld. Nou, het meeste beleid tot 2030, dat ligt vast in Europese regels. Dus daar is voor het nieuwe kabinet niet zo heel veel te kiezen. Mm-hmm. Wel zegt dit rapport van ja, er moeten wel extra maatregelen komen om die 55% CO2-reductie te kunnen halen in 2030. Want het planbureau heeft de laatste KEF berekend dat we het kunnen halen, maar dat echt alles moet meezitten dan.
De KEF is de
Klimaat- en energieverkenning.
Ja.
Nou ja, goed, dat alles meezit, de kans is klein. Dus er moet extra beleid komen. En na 2030 is het nog spannender. Want ja, er ligt niet eens vast welk doel we precies nastreven. Dus waarschijnlijk komt de Europese Commissie volgend jaar met een doel van 9% CO2-reductie.
90
in 2040. Omdat dit nodig is om de Parijse doelen dus te halen.
Ja.
En een nieuw kabinet zou bijvoorbeeld proactief een keuze kunnen maken om nu al een nationaal reductiedoel in die lijn voor 2040 in te stellen. Nou goed, verschillende politieke partijen hebben dat ook opgenomen in hun verkiezingsprogramma's.
Ja.
Maar goed, denk niet de partijen die nu aan de lat staan om een kabinet te gaan formeren. En een andere fundamentele keuze is of het nieuwe kabinet een actieve, dus industriepolitiek wil voeren. Mm-hmm. Omdat we, zoals we hiervoor bespraken, de industrie toch een belangrijk deel bepalend is voor het energieverbruik in Nederland.
Dankjewel, Sabine. Dit was de Week van Energeia met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector. En op energeia.nl lees je meer. Wil je meer horen over het Nationaal Plan Energiesysteem? Luister dan ook even naar onze speciale aflevering daarover van 7 juli. En voor nog meer verdieping kun je luisteren naar onze podcast Voetnoten van 28 augustus. Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot volgende week.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.